Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Roland Jansen en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten wij de mensen die de dienst elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze wijkpredikant Wim Vermeulen. En in deze kerkdienst wordt Marjolein Willemsen bevestigd als ouderling scriba van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier en de restmuziek van de muziekgroep. De orde van dienst vindt u op de website en is te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5:00 vindt er nog een kerkdienst plaats. Deze wordt geleid door onze wijkpredikant Willem-Jan de Hek. We geven de bloemen ter felicitatie aan meneer Van der Ridder en meneer Wolf. Zij waren allebei afgelopen periode jarig. Er is nieuws over nieuwe ambtsdragers. De kerkenraad heeft Lara Westland benoemd in het ambt van pastoraal ouderling en Lona Jansen in het ambt van jeugddiaken. Lara heeft haar benoeming niet aanvaard. Lona heeft deze nog in beraad. Wij wensen Lona wijsheid in het nemen van een besluit. Dank voor uw meeleven en gebed. Deze zondag start ook de actie Kerkbalans 2026. We verzoeken u aan, als u lid bent van deze gemeente, om na afloop van de dienst uw envelop op te halen bij de tafels die bij de kapstokken staan. Daar liggen enveloppen gesorteerd op postcode. Het is wellicht even puzzelen, dus u kunt ook een kopje koffie of thee pakken en daarna uw envelop daar ophalen. Op die manier besparen wij de verzendkosten. Dank voor uw medewerking. Vanavond zijn alle bezoekers van de dienst na afloop welkom op een zondagmiddagborrel. En op 13 januari is er het volgende leerhuisavond over Jozef vanaf 8:00 in de pelgrimszaal. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom voor koffie, thee, limonade. Als u nieuw bent bij de gemeente is er ook een tafel ingericht voor nieuwe ontmoetingen. Herkenbaar aan het rode kleed. Ook is er in het zuidenkoor gelegenheid te bidden of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar een loflied, Psalm 100, vers 1, 2 en 4.
Thank you.
We bidden samen gebed om vergeving en we zingen aansluitend een lied. Een lied van vergeving en van genade bij God. Laten we bidden. Heere onze God, wij belijden voor u dat wij hebben gezondigd. In gedachten en woorden en daden. Dat zijn oude woorden van de kerk. Maar ze zeggen ons iets dat iedere dag weer brandend actueel is. Wij zijn zondaars, Heer, en wij verlangen naar vergeving en naar vernieuwing. En daarom bidden wij. Kom ons te hulp en wees ons genadig. Om Jezus wil. Amen.
Sneeuw was mijn schoon.
Gods gebod, Gods woorden ten leven komen naar ons toe uit de brief die de apostel Paulus schrijft aan christenen in Filippi, uit de Filippenzenbrief hoofdstuk 2. Waar hij dit tegen hen en via hen tot ons zegt. Laat onder jullie de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem een naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God, de Vader. Amen. Psalm 119, vers 28. Bidden we samen voordat we de Bijbel openen dat God met zijn geest heel dicht bij ons is. Hier in de kerk of als je op afstand met ons bent verbonden, laten we bidden. Heer Jezus Christus, u bent gekomen als het licht van de wereld. En in uw licht zien wij het licht. En in uw licht willen wij ook wandelen. En daarom bidden wij u, Heere God, wijs ons de weg vandaag. Wijs ons de weg van uw woord. De weg van uw waarheid. Wijs ons de weg van het leven. En leid ons zo binnen in de geheimen van het goede nieuws van u. Dat we misschien wel voor het eerst of voor de zoveelste keer stom verbaasd en met open mond kijken en horen kunnen. En u leren kennen als nooit tevoren. Dat is ons gebed en verlangen vandaag voor elkaar, zoals we hier in de kerk zijn. Verbonden met deze plekken, met dit moment van een afstand. Verbonden met uw wereldkerk, waar en hoe ze ook samen is vandaag in uw naam. Open uw woord voor ons, Heere God. En open uw hart, ons hart, voor uw woorden. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, we hebben een heleboel te doen in de dienst vandaag. En het is best wel een beetje koud. Misschien nu nog niet, maar het wordt wel wat kouder. Dus we proberen een beetje de gang erin te houden. Deze keer sla ik even het kindermoment over. En het kinderlied van de maand. Jullie mogen door naar jullie eigen ruimte. We openen hier samen het woord van God op twee plekken, in Jesaja 42 en in Matthäus 3. Na de tijd van kerst volgt in het kerkelijk jaar de tijd van epifanie, zoals dat heet. Dan staan we stil bij de manier waarop Jezus verschijnt in deze wereld. En vandaag staan we met heel veel andere kerken stil bij een heel centraal gedeelte. Namelijk de doop van Jezus in de Jordaan. Daarover lezen we in Matteüs 3. En echo's van de profeten en met name van Jesaja hoor je in dat gedeelte terug. En daarom lezen we eerst een fragment uit Jesaja 42. Horen wij het woord van God. Hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af en de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. En de eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God, de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker en wie in het duister zitten uit de gevangenis. Tot zover de eerste lezing. Uit Matteüs 3. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. En hij verkondigde: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: luid klinkt een stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed en maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem en uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe. En ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Toen Johannes zag dat veel Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En denk niet bij jezelf dat je bij jezelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader, want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water, ten teken van jullie nieuwe leven. Maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij. Jezus antwoordde: laat het maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. En zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Woord van God. In de verkondiging zetten we een streep onder vers 15, waar Jezus tegen Johannes zegt: laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Of in een andere vertaling, laat het onmiddellijk toe, want het is goed dat we op deze manier alle gerechtigheid vervullen. Ik werd geraakt door dat zinnetje en ik ben ermee bezig geweest deze week. Soms heb je het gevoel dat je, ook al ben je er een hele week op aan het studeren, dat je het nog steeds niet helemaal hebt gegrepen. Ik deel van wat ik deze week ontvangen heb met jullie. Misschien een uitnodiging om deze week ook zelf nog eens met dit Bijbelgedeelte, waar zo ontzettend veel in aan de orde komt dat het je bijna duizelt, goed bezig te zijn. En een hulp daarbij kan bijvoorbeeld het volgende lied zijn. Want dat is een heel knap lied. Lied op de wijze van Psalm 116. Maar heel veel dingen die op de een of andere manier mee resoneren in dit Bijbelgedeelte, in een paar zinnen toch heel krachtig gezegd worden. We zingen als inleiding op de verkondiging gezang 524. Na de preek speelt Gerrit muziek van Bernard Winsemius, een bewerking van het lied Toen Jezus bij het water kwam. Dat is in je liedboek gezang 165. Christ onze Herr zum Jordan kam. Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Gerechtigheid, gemeente van Christus, wat is dat eigenlijk voor een woord? Toen ik dat laatste keer vroeg in een catechesegroep, toen bleef het eigenlijk best een poosje stil. Gerechtigheid, dat is niet een woord dat je nou elke dag gebruikt. Het is een groot woord. En ook wel een beetje een magisch woord eigenlijk. Het komt in de buurt van andere grote en magische woorden, zoals liefde en waarheid. En vrede. Van die enorme woorden die we misschien niet elke dag gebruiken. Maar waar de meesten van ons diep van binnen toch wel een idee bij hebben. Of zelfs heel veel bij voelen. Ik deed een klein onderzoekje op LinkedIn door eens te zoeken op hashtag gerechtigheid. En toen kwamen er toch wel opvallend veel berichten bovendrijven eigenlijk. Ik kreeg berichten te zien over de situatie in Oekraïne. Berichten over eerlijke handel. Over een studiedag vorig jaar. Over Desmond Tutu, de Zuid-Afrikaanse bisschop. De titel van een lezing van Mirjam Bikker kwam bovendrijven. Afgelopen oktober hier in Utrecht uitgesproken. Gerechtigheid draagt de vrede, heette die lezing. Ging over de rechtsstaat. Ik kreeg berichten over de moord op Rennie Good in Minneapolis. Hashtag gerechtigheid, dat kan dus over heel veel dingen gaan. Zalig ben je, zegt Jezus. Als je honger en dorst hebt naar gerechtigheid. Moeten we ook aan dit soort dingen denken als het over gerechtigheid gaat in Matthäus 3? Nou, dat is in ieder geval wel een vraag voor vandaag. En gerechtigheid, zo wordt wel duidelijk in dit stuk, dat is een woord dat je ook wel echt moet leren spellen. En je moet er ook niet zomaar van uitgaan dat iedereen er zomaar hetzelfde mee bedoelt. Johannes de Doper heeft het in ieder geval even niet helemaal meer helder, want Jezus wil door hem gedoopt worden en Jezus noemt dat gerechtigheid. Daar begrijpt Johannes dus even helemaal niks meer van. Hij heeft bij het woord gerechtigheid toch een heel ander idee. Wat voor idee dan? Nou, daarvoor moet je vooral even goed kijken naar wat Johannes allemaal zegt en doet. Daar aan de oever van de Jordaan, in de woestijn van Judea. Johannes is de profeet van de boete en van de inkeer. Het moet anders, zegt Johannes, bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is dichtbij gekomen. Er staan grote dingen te gebeuren en daar kun je je maar beter goed op voorbereiden. En de mensen? Nou, ze doen het. Johannes' prediking slaat enorm aan. Hele rijen verzamelen zich aan de oever van de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. En de mensen belijden hun zonden erbij, staat er. Blijkbaar raakt Johannes aan een diep verlangen in mensenharten om schoon schip te maken. En de mensen, ze voelen zich bij die wonderlijke baas die daar rondspringt in zijn mantel van kamelenhaar. En die niks anders eet dan sprinkhanen en wilde honing. Ze voelen zich blijkbaar vrij genoeg om hun verhaal te doen. Johannes, je moest eens weten, zegt iemand. Ik leid al zoveel jaren een dubbel leven, maar ik kan er niet meer tegen. Johannes, fluistert een ander. Ik ben zo ongelooflijk jaloers altijd. Het vreet me van binnen gewoon op. Ik wil ervan af. En ik, Johannes, zegt een derde, ik. Johannes zegt, laat maar, ik weet het al. Kom maar op. Schoon schip maken, het kan, bij mij. Je leven op een ander spoor krijgen, het kan. En het begint hier. Onder water. Kopje onder. En als je aan Johannes zou gevraagd hebben wat nou volgens hem gerechtigheid is, dan zou hij denk ik als eerste gewoon om zich heen hebben gekeken en gezegd hebben, kijk dit, hier gebeurt het voor je ogen. Dit is gerechtigheid. Mensen voelen dat hun leven aan alle kanten tekortschiet. Ze zien graag dat het anders wordt en ze willen schoon schip maken voordat de Messias komt. Ze willen een eerlijker, oprechter leven beginnen. Dat is gerechtigheid. En als je dezelfde vraag een paar dagen later misschien nog een keer gesteld zou hebben, dan zou Johannes er misschien nog dit hebben bijgezegd. Ja, weet je wat ook gerechtigheid is? Dat al die mooi weerspelers, al die keurige nette deugneuzen, die denken dat hun leven op orde is. Die denken dat ze altijd aan de goede kant van de geschiedenis staan. Dat die nou eens een keer goed op hun nummer worden gezet. Ook dat is gerechtigheid. Ja, Johannes is niet echt van de voorzichtige benadering hoor. Zeker niet als hij ziet dat er mensen zijn die zich een beetje afzijdig houden. Die wel even nieuwsgierig komen kijken, maar die het niet nodig vinden om ook in het rijtje van zondaars en van brokkenpiloten te gaan staan. Het zijn de Farizeeërs en de Sadduceeërs. Het is zeg maar de religieuze en de politieke elite van die tijd. Zij vinden zich te goed voor de doop. En weet je dat ze daar ergens nog wel een punt in hebben ook? Misschien verrast je dat. Als je met de Bijbel bent opgegroeid, dan kan ik me voorstellen dat Farizeeën voor jou een beetje een slechte naam hebben. Het zijn toch immers de mensen waar Jezus voortdurend mee in de clinch ligt. En toch, vanmorgen een klein eerherstel voor de Farizeeën. Want in wat de Farizeeën zeggen, niet alleen hier, maar ook op andere plekken in het evangelie, en in wat zij doen of niet doen, daar zit altijd een kern van waarheid in. Als de Farizeeën iets wat Jezus zegt of iets wat Jezus doet ongehoord vinden, ga er dan maar vanuit dat het ook echt ongehoord is. En als de Farizeeën iets doen of juist weigeren te doen, zoals hier, dan is daar vaak best een goede reden voor. Wat zou de goede reden vandaag kunnen zijn, denk je? Nou, die zit in het feit dat de doop helemaal niet bedoeld was voor hen en voor geen enkele Jood. Nergens in de Bijbel zul je tegenkomen dat er Joodse kinderen worden gedoopt, of volwassenen. Joodse jongetjes worden besneden, dat wel. Als een teken dat ze bij het volk van God horen. En de doop, die bestond wel. Dat weten we uit bronnen van buiten de Bijbel. Maar dan als een soort reinigingsbad voor heidenen, voor alle niet-Joden. Wilde je als niet-Jood toetreden tot het volk van God, dan kon dat. Dan werd je een proseliet genoemd. En als teken daarvan onderging je dan de doop. Dus inderdaad, wat Johannes hier doet, zomaar iedereen oproepen om zich te laten dopen, dat is ook ongehoord. Het hele onderscheid dat in het Oude Testament zo belangrijk is tussen Jood en heiden. Tussen het bijzondere uitverkoren volk van God en de andere volken. Johannes doet net alsof dat niet meer bestaat. De hele oude orde wordt zomaar omvergegooid, lijkt het wel. Dat niemand dat doorheeft. Nou, die fariseeën en sadduceeën dus wel. En daarom kijken ze wel uit. Onszelf laten dopen. Kom nou. En Johannes? Op een bepaalde manier erkent hij zelfs hun gelijk. Want in zijn donderpreek valt een paar keer de term kinderen van Abraham. Misschien is je dat opgevallen. Dat is namelijk precies waar deze mensen zich op beroepen. Dat zijn wij. En daarom is de doop niet voor ons bedoeld. Klopt, zegt Johannes eigenlijk. Jullie zijn het. En ik ben het zelf ook. Kind van Abraham. Onderdeel van het Joodse volk. Kind van het verbond. Daar hebben jullie op het eerste gezicht helemaal gelijk in. Maar op een dieper niveau heb je helemaal geen gelijk. Denk niet, zegt Johannes, dat je bij jezelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan zelfs uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Met andere woorden, al ben je 100 keer een kind van Abraham, dit is even niet het moment om je daarop te beroepen of je daarachter te verschuilen. God neemt er geen genoegen mee dat er kind van Abraham op je paspoort staat. Nee, hij wil aan je leven zien dat je een kind van Abraham bent. En daar schort het aan. God wil zien dat je er iets van begrepen hebt. Van wat het inhoudt om een kind van Abraham te zijn. En dat is nou net wat er bij jullie, fariseeën en sadduceeën, aan ontbreekt. Jullie zijn bomen, maar zonder vrucht. En als de Messias komt, dan zal hij zulke bomen omhakken en er de kachel mee aanmaken. Als de Messias komt, dan zal hij je heel jullie keurige leven uitschudden. En dan zul je eens zien wat er overblijft van je. Ook dat is gerechtigheid. Nu ja, je merkt, gerechtigheid heeft dus voor Johannes alles te maken met een leven dat klopt. Een integer leven, zou je kunnen zeggen. Een leven dat gericht is op het komen van God. En een leven waarin de binnenkant en de buitenkant kloppen. Een leven waarin je je niet verschuilt achter allerlei labels en etiketten die misschien wel waar zijn, maar op een dieper niveau helemaal niet. In de kerk kun je denken aan labels als orthodox of bijbelgetrouw. In de politiek aan termen als links of rechts. Op je werk aan termen als transparant of zelfsturend. Allemaal van die jeukwoorden die al heel snel stoplappen worden. Dode letters die eindeloos herhaald worden, maar die weinig of niks kunnen betekenen. Johannes haalt de bezem maar door. Hij houdt opruiming onder al dat soort vanzelfsprekendheden. En het is te laat, zegt hij, om je er nog achter te verschuilen. Laat eerst maar eens zien dat die woorden inhoud hebben. En zorg dat je binnenkant en je buitenkant, je leer en je leven, dat die één geheel vormen. Waaraan te zien is dat het je echt om God te doen is. En als je nou bij jezelf merkt, inderdaad, heel veel van die labels en van die etiketten waar wij elkaar eindeloos het hoofd mee op hol brengen, die we voortdurend op elkaar plakken, die hebben ook nauwelijks inhoud meer, bekeer je dan. En breng vruchten voort die daarbij passen. Doe je dat niet, dan zul je het vroeg of laat merken. Dat is gerechtigheid. Ja, tot zover de donderpreek van Johannes. En toen, vers 13, en toen kwam Jezus. En Jezus wil, net als die andere mensen, ook door Johannes gedoopt worden. Dan krijgt Johannes een kortsluiting van binnen. Want Jezus past voor hem nergens in het plaatje. Jezus hoort voor hem niet thuis in het rijtje van mensen die zo graag schoon schip willen maken in hun leven. En die daarom gedoopt willen worden. Maar Jezus hoort ook niet in dat andere rijtje. Van mensen die het niet nodig vinden om gedoopt te worden. Als gevolg van een totaal gebrek aan zelfkennis. Met de eerste groep wist Johannes wel raad. Dopen. Ga een nieuw leven beginnen. Het kan, vandaag. Met de tweede groep wist hij ook wel raad. Het oordeel aanzeggen. En stevig ook. Maar met Jezus. Wat moet Johannes met Jezus? En daarom aarzelt hij. Ik zou door u gedoopt moeten worden, zegt hij. Wat is hier aan de hand? Maar Jezus dringt aan. Hij dringt veel sterker aan dan het in onze Bijbelvertaling overkomt. Laat het onmiddellijk toe, zegt hij eigenlijk. Zo past het ons om alle gerechtigheid te vervullen. Gerechtigheid, daar heeft deze doop van Jezus dus alles mee te maken. Maar hoe dan? Johannes begrijpt het niet meer. Is Jezus dan niet de rechter die voor de deur staat, met zijn bijl in zijn hand, om bomen die geen vruchten dragen om te hakken? Staat Jezus niet klaar om het kaf van het koren te scheiden? Ja, dat staat hij wel. Jezus is wel de komende rechter. En Jezus brengt gerechtigheid, dat heeft Johannes heel goed gezien. Hij zal zelfs alle gerechtigheid vervullen. Maar nu komt het. Dat zal toch heel anders gaan dan Johannes ooit bedacht had. Over het belang van gerechtigheid en of er recht gedaan moet worden, daar verschillen Johannes en Jezus echt niet over van mening. Maar als het gaat over de manier waarop, dan moet Johannes een heleboel bijleren. En wij ook. Zo past het, zegt Jezus. Zo, op deze manier, op mijn manier. Jezus komt niet als de man die in het wilde weg rondzwaait met de botte bijl. Of met de kettingzaag. Jezus komt niet als de man die van achter een bureau het ene na het andere decreet afvaardigt. En denkt zo wel even ergens gerechtigheid te kunnen brengen. Nee. Jezus komt als de Zoon van God. Als de mensenzoon die heel zeker weet waarvoor hij gekomen is. Om alle gerechtigheid te vervullen. Maar hij weet ook wat daarvoor nodig is. En daarom laat Jezus zich dopen. Hij plaatst zich op hetzelfde niveau als al die mensen die daar bij Johannes aan de oever van de Jordaan staan. Jezus schaamt zich er niet voor om de God van zondaars te zijn. En door bij hen in het rijtje te gaan staan, laat hij zien dat hij zich helemaal één wil maken met hen. En door gedoopt te worden, laat hij zien dat hij bereid is om kopje onder te gaan. Hier laat Jezus al zien dat hij bereid is om eraan onderdoor te gaan. Zo wil God in ons midden zijn. Zo en alleen zo wil hij alle gerechtigheid vervullen. Alleen zo kan duidelijk worden wat in Gods ogen echt gerechtigheid is. God geeft niet ieder het zijne. Hij geeft zichzelf aan ieder. Zo wil hij ons redden. En dat is zijn gerechtigheid. Zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen, zegt Jezus. Ons, dat is tot slot ook nog een opvallend woord in dit zinnetje. Ons, want wie zijn die ons? Zou je niet eerder verwachten dat Jezus zou zeggen, zo past het mij alle gerechtigheid te vervullen? Het gaat hier toch, zou je zeggen, om wat Jezus doet. Het gaat hier om het begin van zijn weg op de aarde, die, zo weten wij achteraf, hem naar het kruis zou brengen. En we weten ook uit het evangelie dat dat een lange en eenzame weg is geweest. Toch zegt Jezus ons. Natuurlijk denk je, Johannes en hij, hè, ze zijn er samen bij betrokken. Maar ik hoor er ook nog een bredere uitnodiging in. Ik hoor er een uitnodiging aan al die mensen die daar aan de oever van de Jordaan stonden. Gedoopt of niet. Voor ons hoor ik er een uitnodiging die deze woorden in die we deze woorden vandaag horen. Alle gerechtigheid vervullen. Ja, op een bepaalde manier doet Jezus dat alleen. Ja, dat is zijn unieke werk. Maar als hashtag gerechtigheid nou echt menens voor jou is, dan wil je mee met Jezus. Dan blijf je niet staan redeneren aan de zijlijn zoals de fariseeën. Maar dan erken je je eigen schuld en je eigen tekort. En dan weet je dat de eerste stap naar gerechtigheid is dat je zelf in het rijtje van zondaars gaat staan. En dat je zegt, Heer, ik heb honger en dorst naar gerechtigheid. Maar het breekt me zo vaak bij de handen af. En daarom dank ik u dat u met mij in het rijtje staat. En dat u gekomen bent om alle gerechtigheid te vervullen. En daarom wil ik u navolgen op uw weg. Wil ik net als u niet roepen en niet schreeuwen op de straat. Maar met u mijn hele hebben en houden. Mijn hele leven op het spel zetten. Ik wil met u kopje ondergaan als dat moet. Heer, hier ben ik. Neem mijn leven. En laat het toegewijd zijn. Aan uw eer. Amen. In deze dienst mogen we Marjolein Willemsen bevestigen als ouderling. Je hebt daar in de nieuwsbrief meer over kunnen lezen. Marjolein zal gaan dienen als scriba van de Algemene Kerkraad van de Protestantse Gemeente Utrecht. En het is een vreugde om dat vandaag hier in het midden van onze gemeente te mogen bevestigen. Luisteren eerst naar een stuk dat de kerk ons aanreikt over de betekenis van ambten, in het bijzonder dat van ouderling. Want in het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. En het ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten, ziende op hem die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping, een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Door op te treden als vertrouwenspersoon, leidinggevende en geweten van de mensen in deze gemeente in deze tijd, bemoedigen ze hun broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer. Hoe zouden wij een levende gemeente kunnen zijn, als niet mensen telkens weer belangeloos worden opgezocht? En hoe zouden predikanten de opdracht van hun goede herder, hoed mijn schapen, kunnen vervullen, als ze daarbij niet konden rekenen op de medewerking van ouderlingen? Zo worden dus in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt, om samen met de predikanten en de andere ambtsdragers deze dienstbaarheid te bevorderen tot heil van allen en tot eer van Gods grote naam. En nu jij, Marjolein, gereed staat om je ambtswerk te aanvaarden, herinner je altijd met dankbaarheid dat het Christus eigen kudde is die je wordt toevertrouwd, waar je een taak in mag oppakken. Hij heeft haar verworven door zijn bloed en het is zijn kerk. En daarom mag je je dienst met blijdschap aanvaarden, voed jezelf met het woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere onze God, wij zegenen u dat u in uw goedheid uw Zoon Jezus Christus gezonden hebt om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, om zichzelf te vernederen en gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. En wij prijzen u dat u hem verhoogd hebt en een naam hebt gegeven boven alle namen en dat u door hem aan ons hebt geleerd dat wie groot wil zijn een dienaar moet worden en dat er geen grotere gave is dan de gave van het dienen. Wij prijzen u dat u ons uw Zoon gegeven hebt tot een herder en opziener over uw kudde. Wij prijzen u dat hij in zijn dood de dood overwon en dat hij opgevaren ten hemel gaven gaf aan de mensen, apostelen, profeten, evangelisten, oudsten en opzieners, met gaven om te troosten en leiding te geven tot opbouw van uw lichaam. Zo geeft u ons ouderlingen uit het midden van uw gemeente om uw gemeente te bouwen en te dienen. En wij danken u dat u vandaag Marjolein Willemsen roept tot het ambt van ouderling. En wij bidden u, zegen haar in haar werk. In Jezus' naam. Amen. Marjolein, mag ik je vragen om hier naast mij te komen staan? Om antwoord te geven op de vragen die ik je stel. Daarna mag je knielen en ontvang je de zegen en daarna zingen wij met elkaar een zegenlied. Dat kun je vinden op de orde van dienst. Het is een zegenlied in het meervoud. Dan kunnen we natuurlijk al die meervoudswoordjes gaan vervangen door een enkelvoudswoordje. Wordt een beetje ingewikkeld en dan zijn we meer bezig met onszelf dan met wat hier gebeurt. Dus we zingen het gewoon in de meervoudsvorm. Het is een zegen voor Marjolein en daarmee voor ons allemaal. Geliefde zuster die voor het eerst geroepen wordt tot het ambt van ouderling in onze gemeente. Geloof je dat je in je verkiezing door de gemeente, door God zelf, tot deze dienst bent geroepen? En aanvaard je de Heilige Schrift als regel van het geloof? Wil je je verzetten tegen wat daarmee strijdig is? En beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente, met liefde voor alle mensen die de Heer op je pad brengt, en beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot je kennis komt? En beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? Wat is daar, Marjolein Erwina Willemsen, op jouw antwoord? Mag ik je vragen te knielen? Zend God uw Heilige Geest op Marjolein Willemsen. Maak haar ouderling in deze gemeente. Om in liefde om te zien naar mensen en uw gemeente te bouwen. Geef haar uw genade om trouw te zijn aan haar belofte, standvastig in haar dienstwerk. Door onze Heere Jezus Christus, uw Zoon. Die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert. In de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij samen God danken voor wat hij ons geeft vandaag en met en voor elkaar bidden. Heer Jezus Christus, wij danken u dat u de weg van de doop ging. En dat u daarmee zo'n onvoorstelbaar diep teken gaf. Dat u daarmee alle gerechtigheid wilde vervullen. Wij danken u voor dat grote geheim. Wij danken u dat wij, als het gaat over uw doop, ook altijd worden herinnerd aan onze eigen doop als we gedoopt zijn. En opnieuw worden uitgenodigd om onszelf met alles wat er in ons is aan u te geven. Misschien zijn we niet gedoopt en wordt juist door uw doop, het verlangen naar de doop, in ons hart aangewakkerd. Heere God, zalig spreekt u ieder die hongert en dorst naar gerechtigheid. En daarom bidden wij dat wij een gemeenschap, een gemeente zullen zijn in uw naam, die de weg van de doop weet te gaan. Die zich niet verschuilt achter allerlei keurige labels die misschien niet onwaar zijn, maar als u ons uitschudt en alle laagjes eraf pelt, heel bedriegelijk blijken. Maak ons tot integere mensen, mensen uit één stuk. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam, zoals een oude psalm het zegt. Geef dat wij ernaar verlangen dat onze binnen- en buitenkant klopt. En dat als we merken dat dat niet zo is, dat we niet aarzelen om schoon schip te maken. Wij bidden nu, Heere God, voor al die plekken waar gerechtigheid op deze wereld zo ver te zoeken is. We bidden om mensen die in de navolging van u, niet van een afstand, zullen roepen en schreeuwen of rondzwaaien met bijlen of andere dingen, maar in de navolging van u kopje onder durven gaan. We verlangen zo naar mensen die naast een ander durven gaan staan. Vanuit de overtuiging dat we allemaal voor u in hetzelfde rijtje staan. Geef, Heere God, dat het hier beginnen mag. En doe ons in de week die voor ons ligt speuren en omzien naar mensen die daar iets van begrepen hebben. Misschien wel tot onze eigen verrassing. Zegen ons zo. In alles wat er op ons wacht. In de week die voor ons ligt. Aan werk. Aan school of studie. Of als het anders in ons leven is. En we niet meer hoeven te werken. Of misschien wel tegen onze wil in thuis zitten. Geef dan dat we in de mensen met wie u ons in contact brengt. En in het pad, de weg die u ons wijst. Ieder van ons, hoe dan ook, hongert en dorst naar gerechtigheid. En zo de weg achter u aan wil gaan. Dank u dat we Marjolein mochten bevestigen in het ambt van ouderling. Zegen haar in haar taak als scriba van de Algemene Kerkraad. En geef dat het werk van de Algemene Kerkraad ten dienste mag staan van uw koninkrijk. Dat het niet draait om belangen van die of die. Maar dat het draait om uw gerechtigheid. Om het zoeken van het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dat we dan juist ook merken dat alle andere dingen ineens een stuk makkelijker gaan. We bidden voor de zieken in ons midden. We noemen met name Gerard Wijs en mevrouw van Vulpen, Ad Blitterswijk. En in hen denken we ook aan anderen naar wie onze gedachten als vanzelf uitgaan. Heere God, ontferm u. We bidden voor uw wereld en uw kerk. De stad waarin wij wonen. Voor ons eigen huis. En ons persoonlijke leven. Doe ons uw gerechtigheid zien. En de weg van de navolging gaan. Dat bidden we in de naam van Jezus. Aan wiens voeten we die dingen neerleggen die een ander voor ons niet zeggen kan. En in zijn naam besluiten we ons gebeden als we de woorden zeggen die hij ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Cora ligt de collecte toe en aansluitend zingen we het laatste couplet van Psalm 85 als slotlied.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Cora Treuren en namens de diaconie licht ik graag de collecte toe. De eerste collecte is voor Kerk in Actie en specifiek voor noodhulp in Oekraïne. Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De oorlog in Oekraïne gooit het leven en de toekomst van volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in de Oekraïne om ontheemden en slachtoffers van de oorlog te blijven helpen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. In de afgelopen week is met hulp van u de begroting van het afgelopen jaar alsnog sluitend gemaakt. Dank voor u en jouw gaven, meeleven en gebed. Om alle activiteiten in en onder kerk ook in 2026 gaande te houden, is opnieuw een begroting gemaakt. Daaruit blijkt dat we met de voorziene uitgaven en inkomsten eind 2026 tegen een tekort van ruim 42.000 euro aanlopen. Om als gemeente actief te blijven, collecteren we regelmatig voor de wijkgemeente als aanvulling op de actiekerkbalans. Zo ook vandaag. Tegelijk start vandaag ook de actiekerkbalans 2026. We roepen u op om door het jaar heen maandelijks te geven, zodat we een stabiele en iets hogere inkomstenstroom hebben dan het afgelopen jaar. Voor wie het bijdragen via de actiekerkbalans nieuw is, of wie overweegt zijn financiële bijdrage te herzien, verwijzen we u graag naar de folder van de actiekerkbalans die u ontvangt bij de brief om te geven voor deze actie. Als u verder wilt nadenken over de spiritualiteit van het geven, kunt u ook de gedachten van de week in de laatste nieuwsbrief lezen. Samen dragen we de Jacobikerk en zorgen wij ervoor dat we ook in 2026 een actieve en financieel stabiele gemeenschap blijven. En de derde collecte dit kwartaal is voor Stichting Red een Kind. Deze zendingscollecte is voor deze organisatie die helpt kinderen die opgroeien in armoede. Ze zorgen voor onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek, zodat deze kinderen kunnen groeien en hoop ervaren. U kunt geven via de kerkapp, de instructies in de liturgie of via het collecteblok bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven.
Richt van waar je ook met ons verbonden was je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met u, met jullie allen. Amen. Ik vergat nog te zeggen dat er de gelegenheid is om Marjolein een hand te drukken en haar zegen te wensen bij haar nieuwe taak. Dat gebeurt op de gebruikelijke plek bij het kleine orgeltje aan de zijkant. En natuurlijk nog alle gelegenheid om wat door te praten bij koffie en thee. En daar ook meteen de handen te warmen. Ik wens iedereen een gezegende zondag.